Geliefde gemeente, niet alleen het avondmaalsformulier spreekt over het afhouden of moeten afblijven van het avondmaal. We komen die zaak ook tegen in het leerboek van de kerk, in de Heidelbergse catechismus. En dan denk ik aan zondag 30, vraag en antwoord 82. Daar lezen wij: zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toren over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig, naar de ordening van Christus en apostelen, zulken, totdat zij betering van hun leven bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. En ook de volgende zondag, zondag 31, spreekt daarover. Vraag en antwoord 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo, als volgers het bevel van Christus, degenen die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degenen die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En zo zij aan de vermaning zich niet storen van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom, als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige bekering beloven en bewijzen. En wat staat in ons avondmaalsformulier? Wat staat in het leerboek van de kerk, is gebaseerd op het woord van God. Het gedeelte van ons formulier spreekt over het bevel van Christus. En dan moeten we denken aan Matthäus 18, de versen 15 tot en met 18. Daar wordt dat bevel van Christus onder woorden gebracht. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij dezelve geen gehoor geeft, zo zeg het der gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Het bevel van Christus. En ook het bevel van Paulus. We lezen daarvan in de eerste Korinthebrief. Daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 9 en 10. 1 Korinthe 6, de versen 9 en 10. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven, dwaalt niet. Noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk Gods beërven. En ook in het hoofdstuk, waaruit vanavond de gedeelte is voorgelezen, blijkt dat bevel van de apostel Paulus. 1 Korinthe 10, het 21ste vers. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn der tafel des Heren en der tafel der duivelen. Er werden in de afgodentempels in die tijd maaltijden aangericht ter ere van de afgoden. Wie aan zo'n maaltijd deelneemt, kan niet deelnemen aan het heilig avondmaal. Dat wordt hier duidelijk beschreven. Je kunt niet God dienen en de duivel. Je kunt niet tegelijkertijd aan God verbonden zijn en aan de duivel verbonden zijn. De kerk moet de wacht houden over de heiligheid van het sacrament van het heilig avondmaal. Die opdracht ligt er. En Calvijn noemt daar drie redenen voor. In de eerste plaats, als er niet gewaakt wordt over de heiligheid van het sacrament, dan werpt dat een smet op de naam van Christus. Dan is er immers oorzaak tot lastering gegeven. Dan zou de wereld toch kunnen zeggen, moet je zien, wie er aan kunnen gaan aan het avondmaal, dat kan toch eigenlijk niet. De tweede oorzaak, noemt Calvijn dit, dat de zonde, als je die niet bestrijdt, en ook niet bestrijdt door af te houden van het avondmaal, als een woekerplant voortvreedt in de gemeente. Het gif van de zonde werkt dan al verder door. En de derde oorzaak, met het afhouden van het heilig avondmaal wordt niet de ondergang van zondaren bedoeld, maar juist hun behoud. Klonk ook door in de catechismus. Betering, bekering, een nieuwe levenswijze, voortvloeiend uit de werking van Gods geest in het hart, die daar Gods koninkrijk opricht. Dus als we vanavond horen van mensen die niet kunnen en niet mogen aangaan, en u zou uzelf daarbij misschien moeten insluiten, dan is dat niet bedoeld om onbarmhartig te zijn, maar juist om te wijzen op de noodzaak van bekering. Dat is voor de Heeren niet te wonderlijk. Dat is ook gebeurd in Korinthe. In Korinthe mocht een gemeente ontstaan. De Heere heeft daar gewerkt, doden levend gemaakt. En in zo'n eerste gemeente was nog geen sprake van een brede rand, en toch grote zonden. En als die zonden zich voordoen, dan moet daar tegen opgetreden worden. En dan kan de Heere dat gebruiken om van die zonden terug te keren. Dan klinkt in het afhouden van het avondmaal eigenlijk door, keert weder, gij afkerige kinderen. En ook in die zin heeft de Heer wonderen gedaan in Korinthe, dat er toegebracht waren die vroeger in grove zonden leefden. In grove overtreding van het zevende gebod. En ook die zich te buiten gingen aan te veel drank drinken. De Heere heeft van die mensen ook bekeerd. En daarin ligt deze boodschap, geliefde gemeente. Het kan voor de grootste der zondaren. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. En hoe wil de Heere die bekering nou werken? Wel, door de prediking van zijn woord. Dus al hebben we nog zoveel kwaad gedaan. En al kent u anderen die heel veel kwaad hebben gedaan. De Heere kan hen bereiken. Hij werkt immers wonderen naar zijn welbehagen, totdat de laatste zal zijn toegebracht. Vanavond staan we stil bij deze zaak. Wie zich van de tafel des Heren moeten onthouden. En met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij twee zaken. In de eerste plaats die innerlijk leeg zijn. En ten tweede die uitbreken in de zonde. Wie zich van de tafel des Heren moeten onthouden, in de eerste plaats die innerlijk leeg zijn. En ten tweede die uitbreken in de zonde. U is voorgelezen uit 1 Korinthe 10, het vijfde vers, als het gaat over Israël. Israël uitgeleid uit Egypte. Zoveel wonderen meegemaakt, allemaal door de Rode Zee, allemaal manna gekregen van de Heere. En dan staat er van dat Israël, in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. Niet allen die tot het volk van Israël behoorden, waren gelovigen, zoals in dit deel van het formulier naar voren komt. Want Christus heeft dit sacrament alleen voor zijn gelovigen verordineerd, staat er. Gelovigen. Komt dus aan op het ware geloof. Als we een klein beetje de Bijbel kennen, dan weten we dat niet alleen van Israël gezegd moet worden dat lang niet allen echt geloofden. Het geldt ook van de gemeenten vandaag. De scheidslijn loopt dwars door de gemeente heen. Denk maar aan de gelijkenis van de zaaier. Een deel van het zaad valt bij de weg, niet waar, wordt weggepikt. Een deel van het zaad valt op steenachtige plaatsen. Een ander deel tussen de doornen en de distels. En van al dat zaad dat we nu noemden, komt niets terecht. Dat zijn wel allemaal kerkgangers. Die horen het woord van God. Het zaad wordt uitgezaaid. Slechts een deel van dat zaad valt in door de Heere wel toebereide aarde. Dus, geliefde gemeente, alleen al uit deze gelijkenis is het duidelijk dat niet alle hoorders van het woord gelovigen zijn, zoals het formulier hier spreekt. En daar moet dus de vinger bij gelegd worden dat niet zonder meer ieder gemeentelid kan aangaan aan het avondmaal. Daar is het ware geloof voor nodig. Het woordje daarentegen, waar ons stuk vanavond mee begint, wijst daar ook op. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen. Dat zijn zij die innerlijk leeg zijn. Daarentegen. En waar staat dat woordje daar en tegen nu op terug? Wel, dat verwijst naar datgene wat u de vorige keer, denk ik, hebt mogen beluisteren. De drie stukken, de kennis van de drie stukken, die nodig is om aan te gaan. En zo is de verhandeling van vanavond toch ook niet alleen negatief, maar ook positief. Positief in die zin dat zij die innerlijk leeg zijn, zich in alle dingen onderscheiden van hen die innerlijk bearbeid zijn door Gods geest. Wat een wonder, als dat zo mag zijn. Als er kennis mag zijn van die drie stukken. Want dat is het getuigenis waar hierover gesproken wordt. Dat je er in je hart van weet dat je zondaar bent. Dat je een wetsovertreder bent. Misschien al lang op de smalle weg. Misschien al lang op de leerschool van genade. En toch nog dat eerste stuk steeds opnieuw. En daarom jezelf mishagen. Je zonden en vervloeking bedenken. Je voor God verootmoedigen. De toren van God overdenken. Die zich ten volle ontladen heeft tegen Christus. Die plaatsvervangend die diepe weg wilde gaan. Leeg. Als je dat niet hebt. Innerlijk leeg. En het geldt ook die tweede zaak. De gewisse belofte van God geloven. Dat betekent dat je met de nood en de zonde, de schuld en de verlorenheid van je leven uitgedreven wordt tot Christus. Dat de hand des geloofs naar hem wordt uitgestrekt. En dan kan dat een hand zijn met weinig kracht. Het kan een hand zijn met veel kracht. Maar elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Als we dat positieve niet kennen, dan zijn we innerlijk leeg. Ja, ik zou het misschien nog wel anders moeten zeggen. Dan ben je innerlijk vol van de dingen van dit leven. Van zondige dingen. Vol van het luisteren naar de duivel. Want dood zijn in de zonden en de misdaden. Dat betekent dat je in alle dingen vijandig staat tegenover God. En ook die derde zaak. Waarachtige dankbaarheid jegens God. En die dankbaarheid uit zich in het willen leven onder alle omstandigheden naar de wil van God. Als dat wordt gemist, dan ben je innerlijk leeg. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen. Gevoelen. Ja, een mens kan wel eens gevoelig aangedaan zijn. Soms kan een voorbereidingspreek de gevoelens treffen. Of als een bepaalde psalm wordt opgegeven en gezongen, dat je met gevoel mag meezingen. Maar wordt dat nou allereerst bedoeld? Hier wordt bedoeld, geliefde gemeente, die drie zaken die ik zojuist heb aangestipt en die eerder uitgebreid naar voren gekomen zullen zijn. Die zaken gevoelen, je zonde, maar ook het geloof in de vaste belofte van God. Toevlucht nemen tot Christus, vertrouwen op hem en willen handelen tot eer van God, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen. Dus die daar nou helemaal buiten staan. die mogen niet aangaan, want die eten en drinken zichzelf een oordeel. Daar staat niet het oordeel, maar wel een oordeel. Het is de Heere niet welgevallig als zulken aan de bediening aangaan. Want hoe zou je zonder leven, zonder geestelijke leven, de dood van de levensvorst kunnen verkondigen? Dat is een onmogelijkheid. En daarom dat eerste gedeelte, van dat gedeelte wat vanavond aan de orde is, gaat ons niet eens zozeer over de tucht, maar over de zelftucht. Als ik nou mis de kennis van die drie stukken in mijn hart, dan kan ik niet aangaan. En wat dan, dominee? Wel de knieën buigen voor God. Smeek om de wondere werking van Gods geest. Die leidt in al de waarheid. Die leidt in de waarheid van je verlorenheid en verdorvenheid. Je laat zien dat je geestelijk melaats bent. Je leert dat je jezelf niet reinigen kunt, niet verbeteren kunt. Je ook leert dat er maar één reinigingsmiddel is. En dat is het bloed van de Heere Jezus Christus dat vergoten is tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. En die ook leert te leven zoals God dat eist en vraagt. Dan wordt de bede geboren. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden, die innerlijk leeg zijn. Bij de Heere is een eeuwige volheid. Buig u dan voor hem neer. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En nu ten tweede, die uitbreken in de zonde. Er staat hier een hele zondelijst, maar als u met aandacht gevolgd hebt wat is voorgelezen uit de Heidelbergse catechismus, dan moeten we niet alleen spreken over uitbrekende zonden, zonden die bedreven worden, maar ook onschriftuurlijke leerstellingen, ketterse zaken, om het heel duidelijk te zeggen. En wat kunnen we daaronder verstaan? Wel, als iemand bijvoorbeeld de voorzienigheid van God zou ontkennen, als iemand zou ontkennen de godheid van de Heere Jezus Christus, als iemand zou zeggen dat de Heilige Geest geen goddelijk persoon is. Aan dergelijke zaken hebben we te denken. En dan moeten die ook afgehouden worden, die met hun belijdenis. Dus als je dingen belijdt die tegen Gods woord ingaan, zich als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen, een streep zetten door het ja-woord bij de geloofsbelijdenis uitgesproken, kun je ook niet aangaan als dat bekend is bij de kerkraad. Dan moeten zulken afgehouden worden. En de tweede zaak is hun leven. En daar wordt voornamelijk in het formulier over gesproken. Waarom we ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, ik heb u de teksten zojuist voorgelezen, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. Ergerlijke zonden. Dat zijn dus geen zonden die verborgen zijn, waar een ander niet van af weet. Maar dat zijn zonden die naar buiten komen, die gezien worden door kerkmensen en wereldlingen. Als dat nu zo is, als er sprake is van een ergerlijk zondeleven, dan heeft de kerkraad tot taak zulken af te houden. En daarom staan of zitten er ook die tafelwachten, die moeten hen, die werkelijk onder de kerkelijke tucht staan, afhouden als zij toch zouden proberen om aan te komen. Allen dus die een ergerlijk leven leiden, moeten zich onthouden van de tafel des Heren. Onthouden. Dat is geen afschrijven van die mensen. Je zou het zo kunnen zeggen, als we een klein beetje ziek zijn, kun je een aspirintje gebruiken. Als je ernstig ziek bent, moet een antibiotica toegepast worden. Iedereen wordt gewaarschuwd door de prediking. Als je voort blijft wandelen op de brede weg, is het mis. Maar als iemand toch blijft zondigen, een ergerlijk zondig leven leidt, krijgt hij ook te maken met de tucht. En daar zou een sterk geneesmiddel, opdat die persoon door genade tot schuldbeleving en schuldbelijdenis zou mogen komen, zou breken met dat ergerlijke zondige leven en zich neer zou buigen voor God met de vraag: neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Wie een ergerlijk leven leidt, niet af en toe valt in de zonde, maar leeft in de zonde, hun verkondigen wij dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Dan sta je buiten het rijk van Christus. Dan is Christus geen koning in je leven geworden. Want als hij koning geworden is in je leven, kun je niet meer leven in de zonde. Dan wil je niet meer leven in de zonde. Heb je last van het struikelen in de zonde? Beleid je wanneer je overtreden hebt tegen God. En smeek je om kracht te mogen ontvangen, tegen de zonde te mogen strijden. Is Christus koning in uw leven? Of is hij het niet? Begeren we onder alle omstandigheden te luisteren naar zijn wet en wil, of niet? En er worden hier heel wat uitbrekende zonden genoemd. Afgodendienaars. Ja, dat zijn we allemaal van nature. Dat was niet alleen in Korinthe zo. Als je naar zo'n afgodentempel ging en deelnam aan zo'n afgodische maaltijd. Maar dat is vandaag ook nog werkelijkheid. Als we het zoeken in de dingen van de wereld, als de dingen van dit leven bovenaan staan, alles wat belangrijker is dan God en zijn dienst, is afgodendienst. We willen van onszelf dat ons eigen ik wordt geëerd. Een hele gevaarlijke en invloedrijke afgod. Wat een wonder. Als die afgodendienst in beginsel verbroken is en de dienst des Heren in hart en leven is opgericht, als de duivel van de troon is gestoten en Christus koning is geworden. En dan staat er verder: allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen. Daarin beluisteren wij de Romeinse achtergrond. Bij Rome deed men dat immers. En de reformatie verzet zich daartegen. Alleen de Heere mag maar gediend worden. Dan allen die de beelden eer aandoen. Vind je ook terug bij Rome. In de tijd van de reformatie dit formulier opgesteld. En de lijst van zonden kom je tegen in andere avondmaalsformulieren die gangbaar waren in de vluchtelingengemeenten, waarop ons formulier ook gegrond is en waaruit geput is. Dan alle tovenaars en waarzeggers. Ik klikte dat jonge lui vanmiddag nog eens even aan op mijn computer, wat daaronder te vinden valt. En dat is heel wat. Er zijn heel wat mensen bij wie je terecht kunt met je problemen, met je zorgen, die ook je toekomst kunnen voorspellen. Kan dat dan, dominee? Is dat mogelijk? Er zijn duistere krachten. Er zijn occulte machten waar wij ver vandaan moeten blijven. Met al onze vragen naar de Heere gaan. Dat is toch het rijkste wat er is. En ik heb wel eens geschriften gelezen van mensen die onder occulte invloed waren gekomen. En wat gebeurt er dan? Dan kun je niet meer goed luisteren naar een preek. Je kunt niet meer rustig uit de Bijbel lezen. En bidden, dat is ook heel moeilijk geworden. Bekering is mogelijk, heb ik ook van gelezen. Maar laat je er niet mee in. Blijf er zo ver mogelijk vandaan. En dan staat er, tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Wel eens gehoord van Dierendag op 4 oktober. Dat is de sterfdag van Franciscus van Assisi. En in de Roomse kerk, ook in de oud-katholieke kerk heb ik ontdekt, wordt er heel veel aandacht aan besteed. En dan worden er ook dieren met hun eigenaars gezegend op 4 oktober. Niet alleen maar in België of in Brabant. Ik kwam erachter vanmorgen zelfs in Delft gebeurt dat. In de oud-katholieke kerk. En dan worden in het zegeningsgebed genoemd het dier en zijn baasje. En die Roomse gebruiken zijn er vandaag aan de dag nog volop. Paarden en ruiters worden gezegend. Zelfs auto's en andere vervoermiddelen worden gezegend. Vee en akkers worden gezegend. Als het vee in het voorjaar weer het veld in gaat, de stal verlaat, wordt het gezegend. Als een zeug de biggen niet wil aanvaarden en daarna bijt, wordt er een priester bijgehaald en wordt die zeug gezegend en dan geloven ze dat die zeug die biggen zal aanvaarden. En het komt zelfs voor dat kinderen met hun huisdieren gezegend worden en als ze geen huisdier hebben, met hun knuffel gezegend worden. U voelt wel, daar moeten we ver vandaan blijven. Als Gods woord spreekt over zegen, is dat heel anders. Dat is zegen, ten diepste verworven door de zaligmaker, die de weg van lijden en sterven is gegaan. En zo heeft bijvoorbeeld Jacob zijn zonen gezegend. En zo wordt aan het einde van de dienst ook de zegen op de gemeente gelegd. En dieren en andere schepselen zegen op een magische manier, dat die zegen automatisch door die handelingen die verricht worden werkelijkheid wordt. Dat is mis. En wie daaraan meedoet en meedeed, kan niet aan het avondmaal gaan. Alle verachters van God, ja. Wie God veracht, wie hem niet wil dienen, wie spottend over hem spreekt, wie een vijand blijft, die mag ook niet aangaan van zijn woord. Als je het woord van God verwerpt, denk aan die koning, aan wie het woord werd voorgelezen, Dat woord werd aan stukken gesneden en in het vuur geworpen. En verachters van de heilige sacrament, actueel vandaag. Weet u wat het formulier daarmee bedoelde? Verachters van de kinderdoop. Zij die kinderen die gedoopt waren, op volwassen leeftijd opnieuw doopten, de wederdopers. Vandaag ook werkelijkheid, op Urk gebeurt het. Hier ook, denk ik. Maar het is een verachten van het sacrament van de kinderdoop. En als we nagaan hoe onze voorvaderen dachten over het aanzitten met hen die ketterijen aanhingen, dan moet ik u eerlijk zeggen vanavond dat onze vaderen niet met de remonstranten aan het avondmaal wilden aanzitten. En dan alle godslasteraars. Die vloeken, de Heere vloeken. Allen die tweedags sekten en maitreien kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Onrust ook in de staat, in de kerk, daarmee doorgaan, ondanks vermaningen. Alle mijnedigen die een valse eed uitspreken. Allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Je moet luisteren naar diegenen die boven je gesteld zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Dus geschillen niet uit de weg willen ruimen, niet de minste willen zijn. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Ja, wij zouden misschien zeggen, mensen die te veel drinken, mensen die verslaafd zijn, verslaafd aan pornografie, dat komt voor, verslaafd aan het geld, verslaafd aan het genieten, dat dat bovenaan staat. Je moet het ervan nemen, je leeft maar één keer, en de eer van God is hen onbekend. Ze beogen de eer van God niet. Verslaafd aan de social media. Als daar al onze tijd in gaat zitten. Als dat al onze aandacht vraagt. Dus de lijnen kunnen we doortrekken naar onze tijd, geliefde gemeente. Die niet aan het avondmaal kunnen komen. Zich daarvan moeten onthouden, omdat ze onder de tucht zijn gesteld, of die innerlijk leeg zijn en niet onder de tucht zijn, want dat is ook mogelijk. En dat klinkt hier ook in het formulier het evangelie door. Deze allen, zolang als zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Zolang zij in zulke zonden blijven. Dus dat hoeft niet. De prediking en de tuchtuitoefening is er juist op gericht dat het anders wordt. Ook dit gedeelte van het formulier is uiteindelijk toch positief bedoeld. Breek met die zonde. Breek met het kwade. Want als je dat niet doet, staat er, en je zou toch aangaan, dan zal het gericht en de verdoemenis des te zwaarder worden. Is er dan verschil onder hen die voor eeuwig verdoemd zijn? Ja, daar is verschil. Dat lezen we in de Bijbel. Met Capernaum en Bethsaida zal het erger gaan dan met Sodom en Gomorra, want zij hebben de prediking gehoord, de wonderen gezien, geweigerd zich te bekeren, voortgegaan op eigen wegen. Zou ons ook kunnen gebeuren, geliefde gemeente. En daarom kust de zoon. Buigt u voor hem neer. Smeek om zijn onderwijs. Smeek om de vestiging van zijn koningschap. Smeek om zijn zegen. De Heere verlost uit die zonden. Denk maar aan David, om één voorbeeld te noemen. Gezondigd met Bathseba, Uria laten doden. De Heere bracht hem in de schuld. Dat eerste stuk. Hij mocht ook weer geloven dat hij vergeven voor hem was. En mocht vergeving ontvangen. Ten diepste door die grote Davidszoon die eenmaal uit hem zou voortkomen. En hij begeerde in de toekomst te leven tot eer van God. Wie zich van de tafel des Heren moeten onthouden. Ja, zegt iemand, als ik toch innerlijk leeg ben, of als er misschien iemand is vanavond die staat onder de kerkelijke tucht, dan kom ik maar niet in de kerk als het avondmaal is. Dat is mis. Want de preek die vooraf gaat aan de avondmaalsbediening en de inhoud van het formulier, dat is o zo rijk aan onderwijs. Dat kan en wil de Heere gebruiken. Het kan zijn dat we het niet vlak willen maken met de naaste. Kerkraad weet daar misschien niet van. Kunt u toch niet aangaan. Dan is het geen vlakveld. De Heere rijdt immers door een vlakveld. Een vlakveld met hemzelf. Ook een vlakveld met de naaste. De vraag is, geliefde gemeente, is er geloofsvereniging met Christus? Of is die er niet? Hoe weten we dat? Uit de vrucht. Als er geen vrucht is, is er geen geloofsvereniging. Als er geen liefde is tot God en tot de naaste, is er geen geloofsvereniging. Dan is er wel het tegenovergestelde. De band aan de vorst der duisternis. Gods kinderen worden vaak bestreden als het gaat om deze zaken. Want wie is vrij van die zaken die genoemd worden? Van nature is de mens geneigd tot alle kwaad. En ook na ontvangen genade doet hij nog zoveel kwaad. Maar is het nu een struikelen in de zonde of een leven in de zonde? Wie struikelt in de zonde wil opgericht worden. Denk aan een schaap dat in de modder valt. Dat wil eruit. Maar een varken dat in de modder valt wil erin blijven liggen. Die voelt zich daarin thuis. Voelen we ons nog thuis bij dingen die genoemd zijn, bij alles wat in deze wereld is te vinden, of hebben we daar een hardgrondige afkeer van? Is daar een breuk gekomen? Is de brug naar die dingen opgehaald? Niet alleen wie niet aan mogen komen, kwamen aan de orde. Maar ook als je dat getuigenis nou wel gevoelt. De ene keer misschien sterker dan de andere keer. Die drie zaken met je hart mag kennen. Dan geldt, ondanks alle struikelen, ondanks alle vallen in de zonden, deze ontvangt de zondaren en eet met hen. Dan leidt de Heere ten dis om het geloof, dat ware geloof dat hij zelf heeft gewerkt, te versterken en te voeden. Om niet alleen te zien wat het Christus gekost heeft om voor de zonden te betalen, maar ook te zien op zijn bloed dat reinigt van alle zonden. En vooruit te mogen blikken naar die werkelijkheid die eenmaal zal aanbreken, eeuwig aanzitten aan de bruiloft des Lams. Amen.